NPO Radio 1. VPRO.
Is er eigenlijk één revolutie die niet in teleurstelling eindigde?
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. De hoop was groot en de inzet enorm tijdens de Maidan-revolutie in Oekraïne in 2014. De zittende president werd verjaagd ten koste van veel bloedvergieten en daarna zou alles beter worden. Maar ook onder de tweede president sindsdien schiet het met bijvoorbeeld de bestraffing van de daders van het bloedbad toen op dat plein in Kiev niet op. En ook diens pogingen tot corruptiebestrijding en het bereiken van vrede in het roerige oosten roepen vooral vragen op. Straks een reportage en een gesprek. Nadat we uitgebreid in China zijn geweest. Tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Want het coronavirus blijft zich snel verspreiden. En daardoor krijgen de Chinese burgers ook te maken met meer en meer restricties. Burgers mogen hun huis niet uit of niet. Mogen hun huis niet uit of niet in fabrieken zijn stilgelegd. Of niet in, pardon. Of fabrieken zijn stilgelegd en de winkels blijven grotendeels dicht. Maar betrouwbare cijfers over hoeveel mensen nu ziek zijn ontbraken. Daar kwam vandaag verandering in. De Chinese overheid heeft namelijk een nieuw rapport uitgebracht over de omvang van het virus in het land. Ik spreek erover met correspondent en onze dierbare oud-collega Cindy Huigen vanuit Beijing. Goedenavond, Cindy.
Goedenavond, Chris.
Ja, de laatste keer dat ik je sprak zat je nog thuis in eenzame opsluiting omdat je uit Wuhan kwam, waar het virus voor het eerst de kop opstak. Nu mag je al 2 weken de straat weer op. Hoe is het met je?
Het gaat heel goed. Het is heel fijn dat ik weer de straat op mag. Al is het net alsof ik nu ook weer in een soort ghost town ben. Want Beijing ligt helemaal plat. Er is bijna niemand de straat op.
Oké. En ik zie bijvoorbeeld foto's van lege supermarkten in Hongkong. Hoe is dat in Beijing?
In Beijing valt het heel erg mee. Hier zijn de supermarkten nog goed gevuld. Ik kan nog gewoon mijn groenten kopen. En ik kan ook gewoon nog toiletpapier kopen. Want dat heb je in Hongkong wel dat probleem gehad. Dat daar zelfs een overval is gepleegd om toiletrollen te jatten. Dat is hier in Beijing niet het geval.
Nee. En je zegt het is leeg op straat. Kom je helemaal niemand tegen? Of zijn er wel wat mensen in de publieke ruimte?
Met de dag komen er meer mensen naar buiten. Ook omdat het dagelijks leven zich weer een beetje begint op te starten. Mensen moeten langzamerhand weer gaan werken. Dus ik zie vandaag al veel meer mensen dan vorige week bijvoorbeeld. Hoewel de metrostations, die zijn normaal gesproken echt helemaal overvol. Daar kan je nu gewoon je stoel uitkiezen. En daar zitten mensen ook zo ver mogelijk van elkaar vandaan.
Ja, want kijk, een journalist moet natuurlijk praten met mensen op straat om te vragen wat zij ervan vinden. Lukt dat nog een beetje? Ik bedoel, is er contact tussen mensen op straat?
Dat gaat nu vooral veel via sociale media, via telefoon. Ook mensen zelf die praten veel minder dan normaal gesproken. Je ziet als je dan in een koffietentje komt, zie je ook mensen twijfelen van wil ik mijn mondkapje ophouden of doe ik het af? Nou ja, als ze koffie gaan drinken of iets gaan eten, moet het wel af. Dus ja, dat is allemaal wel zijn van die dilemma's, hè?
Ja, ja. Goed. Tot nu toe, allerlei cijfers deden ronde. Op Twitter geef jij voortdurend updates, maar vandaag kwam er echt een heel uitgebreid rapport van de Chinese overheid. Hè? Wat zijn daar de belangrijkste conclusies uit?
Ja, dat rapport dat vandaag naar buiten is gebracht, dat gaat voornamelijk over welke mensen besmet zijn geraakt en wat hun achtergrond is. En het belangrijkste daarvan, wat mijn conclusies zijn, is dat de meeste mensen, zo'n 80%, die heeft alleen maar lichte symptomen. En als je naar de aantallen kijkt, dan gaat het vanaf 50, 59 jaar zijn er heel veel mensen ziek. Maar echt het hoogsterftegetallen liggen pas na de 80 jaar. Dus dat is wel. Dat ze veel aangeeft dat het virus heel besmettelijk is, maar dus nog niet zo heel dodelijk. En nee. We zien ook dat vooral heel veel mensen in Wuhan overlijden. Daar is het sterftepercentage veel hoger dan in de rest van China.
Ja, en is daar een verklaring voor? Want het is overal hetzelfde virus, toch?
Ik heb mij laten vertellen door virologen en andere deskundigen dat dat komt omdat in Wuhan die ziekenhuizen zitten zo overvol. Die kunnen geen nieuwe mensen meer aan. Toen ik er een maand geleden was, viel dat nog wel mee. Toen waren er ook nog maar een paar honderd mensen besmet en waren nog maar tientallen doden. Dus als je daarnaar kijkt, in één maand tijd is dat van een paar honderd naar 70.000 gegroeid, 72.000 inmiddels. Dus dat toont ook wel aan hoe besmettelijk het is. En die ziekenhuizen in Wuhan zijn nu zo overvol dat zij dus eigenlijk geen zeer zieke mensen meer aankunnen. Terwijl in de rest van China zie je dat ziekenhuizen niet zo vol zitten. Hmm. Dus daar kunnen mensen met lichte symptomen ook gewoon nog heen.
Ja, de overheid begint ook langzamerhand wat optimistischer geluiden te maken. Ze zeggen dat het aantal gevallen wat erbij komt minder wordt. En ze zeggen dus ook een beetje mensen moeten maar langzamerhand weer aan het werk gaan. Gelooft de Chinese bevolking dat?
Je ziet wel heel veel wantrouwen. Ook nu dit weekend het nieuws naar buiten is gekomen dat Xi Jinping, de president, al veel langer wist van het virus dan aanvankelijk werd gedacht. Hmm. Dus je ziet dat de propagandamachine het verhaal ook aan het aanpassen is. En die wil nu de Chinese leider als kordate leider naar voren schrijven die er al vanaf het begin af aan bovenop zat. Maar ja, door dat verhaal te veranderen krijg je nu ook kritische geluiden van had China dan niet veel eerder moeten ingrijpen? Want tot nu toe was die kritiek vooral op de lokale autoriteiten dat die te laat aan de noodbel hebben getrokken. Terwijl het dus nu eigenlijk blijkt dat de grote leider al heel lang van de virusuitbraak wist.
Hmm, dus die propaganda werkt een beetje averechts. En sowieso gebeurden wat tegenstrijdige dingen. Want aan de ene kant dus wat sussende geluiden. Aan de andere kant stuurde je net voor de uitzending nog een berichtje dat bijvoorbeeld de quarantainemaatregelen in Hubei, in die provincie waar Wuhan ligt, weer versterkt worden. Hoe gaat dat bij jou in Peking met die quarantainemaatregelen?
In Beijing is nu de regel dat iedereen die terugkomt naar de hoofdstad moet 2 weken in quarantaine, ongeacht of je uit het virusgebied komt. Zelfs als je uit een virusvrij land zoals Nederland zou komen, moet je gewoon 2 weken in quarantaine. Dus dat is ook wel best wel een draconische maatregel, want daardoor zijn mensen gedwongen om vanuit huis uit te werken. En kunnen zij ook niet naar hun kantoor of op een andere manier naar hun werk. Dus ja, dat maakt ook wel mensen aan het twijfelen van kloppen die cijfers ook wel. Ja. En iedere viroloog en deskundige die het vraagt, die zeggen het is sowieso het puntje van de ijsberg, het topje van de ijsberg. Maar we weten gewoon niet hoe diep die ijsberg gaat.
Nee.
Dus het is 72.000 mensen besmet, maar we weten niet of daar nog heel veel onder het water zitten.
Nee, en al die quarantainemaatregelen, ja, dat moet op een bepaalde manier ook gecontroleerd worden natuurlijk. Hoe controleert men eigenlijk of iedereen die geacht wordt thuis te blijven ook echt thuis blijft?
De controle begint al bij het vliegveld. Als je naar een andere stad reist, dan word je gelijk al moet je gelijk al je gegevens invoeren. Je moet zeggen wat je reisgeschiedenis is, of je uit het virusgebied bent gekomen, of je symptomen vertoont. En dan als je dan terugkomt naar Beijing bijvoorbeeld, dan word je ook geregistreerd bij je appartementencomplex. Daar krijg je ook een pasje als je daar wel al een tijdje langer gewoon thuis bent. En daarmee kan ik bijvoorbeeld aantonen van hey, ik hoef niet meer in quarantaine, want ik heb een pasje, dus ik mag gewoon naar binnen.
En
ik mag nu dus ook geen vrienden meer uitnodigen.
Oké, want die zouden jou dan weer kunnen besmetten en dan is je pasje niet meer geldig.
Nou ja, van de vrienden weten mijn beveiligen niet of zij wel in quarantaine zitten of dat ze gewoon rondom mogen loslopen.
En als je boodschappen gaat doen of iets anders buiten, word je dan heel veel gecontroleerd?
Overal waar je komt word je gecontroleerd op je lichaamstemperatuur. En er zijn nu ook op kleinere schaal proeven gaande met QR-codes waarin mensen dan online hebben moeten invullen of zij een risicogeval zijn en of zij in quarantaine zitten. En dan kan iedereen controleren of zij eigenlijk wel in een openbare ruimte mogen zijn. Dat is nog op vrij kleine schaal. Maar ja, de kans is wel aanwezig dat dat op grotere schaal gaat uitgerold gaat worden. Zeker als deze virusuitbraak nog veel langer gaat duren.
Ja, dus dan gaat die sociale controle alleen nog maar sterker worden. Goed, beetje tegenstrijdige berichten, dus optimistische geluiden, maar strengere maatregelen. Het geeft te denken. Dank je wel, Cindy.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
Precies 6 jaar geleden eindigde de Maidan-revolutie in Oekraïne in een bloedbad. De opstand tegen een corrupte president en voor toenadering tot Europa leidde tot het opstappen van die president, nadat sluipschutters meer dan 100 demonstranten doodschoten op en rond dat centrale plein in Kiev, het Maidanplein. Al jaren slepen rechtszaken tegen de vermoedelijke daders zich voort, maar vrijwel niemand werd gestraft. Onder de nieuwe president Zelensky kwamen 5 van de belangrijkste verdachten, politieofficieren, vrij na een gevangenruil met Rusland. Onze Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen sprak met overlevenden en nabestaanden.
Ja, 5 blinde mannen zitten hier bij het metrostation bij Maidan te zingen. Begeleid met de muziek van hun bandura, traditioneel Oekraïns snaarinstrument. Maar toen was alles anders. Toen stond het plein vol met 100.000 mensen. En toen zongen ze het volkslied. Het is een hele gewone flat waar Igor in woont. Een heel krap liftje. Dan gaan we naar boven, naar zijn huis. Ook al is het 6 jaar geleden, voor Igor voelt het als gisteren. In de laatste dagen van de revolutie raakte de toen 20-jarige student zwaar gewond.
Ja, je loopt vrij goed, Igor.
Daar kom je toch niet goed, wat ik net doe.
Soms loopt hij goed, soms niet. Igor verloor zijn been op Maidan.
Samen kijken we naar de beelden van het slagveld waarin de revolutie eindigde, toen sluipschutters gingen schieten op de demonstranten.
Ik zie inderdaad
een bloedbeen. En dat is zijn vriend en die dragen hem weg.
Ja, ik weet het wel, jongen. Ik was gewoon met hem познайомився.
En het plein Maidan is echt onherkenbaar. Het is zwart geblakerd, overal ligt roet. En overal mannen met helmen op en schilden. Even onder de bank
rijden. Ze hebben het zijn nasje. Ze hebben het zijn kosten gekocht.
Hij heeft 3 verschillende protheses.
Wat is het nou? Ze hebben het zijn kosten.
Ja, Igor. Wie heeft er nou eigenlijk op jou geschoten? En hoe groot is de kans dat deze man ook gestraft gaat worden voor wat hij heeft gedaan met jou en jouw been?
Кажуть, що в тій формі був тільки Янішевський, то що був на лаві підсудних. А решта були в чорній формі. Тільки він один був в такій формі.
Ja, bij het eerste schot heeft hij dus gezien wie er schoot. Dat bleek iemand in een berkoet uniform te zijn, een blauw uniform van de veiligheidspolitie. En dat is nou 1 van die 5 die is uitgewisseld met Rusland. How was it for you to read this in the newspaper that this guy is in Russia now?
Ми ж всі протестували, там суд запитувався, знаєш, якісь там дивні питання, які задають питання, кожну треба перепитати, чи вони згодні, чи не згодні.
In de rechtszaal werd ons gevraagd wat we ervan vonden als de Berkut-officieren uitgeleverd zouden worden aan Rusland.
Але просто то, що всіх треба було запитатися, суд мав запитатися.
Daar waren we het absoluut niet mee eens. Als ze nou eerst nog veroordeeld waren, maar nu zijn ze als het ware vrijgesproken.
Een van de meer dan 100 doodgeschoten demonstranten toen was de jonge historicus en dichter uit Lviv, Bogdan Solchanik. Ik ontmoet zijn neef.
Я зараз бачу монумент пам'яті героїв Небесної Сотні.
Ja, dit is het monument van de Hemelse 100. Zoals dat heet hier in Lviv. We hebben een mooi uitzicht op de stad. Ik zie hier allemaal portretten.
Так, це портрети власне героїв Небесної Сотні. Тут 107 портретів.
Ja, er zijn dus 107 portretten. Daar hangen mooie kleine blauw-gele, de Oekraïense vlag, lintjes aan deze portretten?
На монументі використати цитату з одного з Богданових віршів.
Ja, dus het, een van de citaten van Bogdan Solzhenitsyn, die omkwam op Maidan, is hier op dit monument aangebracht.
Зачерствіти серцю, бо тоді помре у тобі людина.
Ja, vrij vertaald. Laat je hart niet onverschillig worden, want dan sterft de mens.
Ми разом виросли в одній сім'ї. Це в першу чергу близька мені людина, так.
Ja, het is een jonge knaap, Bogdan, 29 jaar was hij. Voor mij is het gewoon mijn broer, zoals ze hier in Oekraïne hun neef ook noemen. Mijn broer en ik groeide op met hem. Stepan, er is nu een rechtsproces bezig en dat loopt niet soepel. Hoe komt dat?
Якщо говорити про справу 20 лютого, то є безпрецедентна кількість доказів, свідків, проведена величезна кількість робот волонтерами, прокуратурою.
На 20 февраля toen vluchtte Yanukovych, de president. Er werd veel werk verricht.
Просто безпрецедентний шалений спротив нереформованої якоїсь бандитсько-комуністичної структури, як
на al die jaren zitten we nog steeds met het niet hervormde rechtssysteem, met communistische structuren. Bandieten kun je wel zeggen.
Plus agressor Росія також.
Met de nieuwe regering van Zelensky heeft Rusland nieuwe mogelijkheden om het proces te breken.
Росія намагається також загальмувати цей процес. Причому не тільки виконавців, а й замовників, то втрачається сенс тоді.
Als we de uitvoerders en de opdrachtgevers van deze massamoord niet straffen, dan kunnen we ons afvragen waarom de Maidan-revolutie eigenlijk heeft plaatsgevonden. In een beschaafd Europees land, wat we willen zijn, worden daders gestraft.
Als het in een meer civiliseerde Europese land zou zijn, dan zouden ze al lang gestraft zijn.
Een reportage was dat van Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen, die nu ook nog in Kiev is. Goedenavond, Michiel.
Goedenavond, Chris.
Ja, we hoorden een van die nabestaanden zeggen: met de regering Zelensky heeft Poetin de mogelijkheid om deze processen te breken. Wat bedoelt hij daar precies mee?
Ja, zo zien ze dat. Zo zien ze dat zeker in West-Oekraïne. Zo zien zeker die nabestaanden dat, hè. En de slachtoffers van Maidan, die zeggen, ja, Yanukovych, eigenlijk de hoofdverdachte, de oud-president van toen, die is naar Rusland gevlucht, die wordt daar beschermd. En zijn orders dus blijven sowieso al geheim. Hè? En met hem zijn eigenlijk tientallen Berkut-politieofficieren naar Rusland in zijn kielzog gevlucht.
Ja.
Die worden blijkbaar beschermd door Rusland. En zij zien eigenlijk Zelensky als degene die Rusland weer de mogelijkheid geeft om nog meer mensen daarnaartoe, verdachten, daarnaartoe te laten vluchten. En daar hun straf dus te ontlopen. Ja, en veel wijst daar uiteraard ook op. Het is niet onlogisch dat ze dat denken.
Waarom doet Zelensky dat?
Nou ja, dat is iets waar je, we zullen het maar niet Kremlin-watchen, maar Bankova-watchen noemen. Hè.
Ja.
Het is altijd een beetje speculeren, want als je het hem vraagt, zegt hij, wij willen vooral vrede. En dat is uiteraard iets, daar zijn legitieme gronden voor, hè, om vrede te willen. Maar het lijkt ook allemaal in dat teken te staan. Dus elke stap die hij onderneemt, we zagen dat gisteren ook met dat nieuws van NRC Handelsblad, dat de MH17, de officieren van justitie in Oekraïne die daarin gespecialiseerd zijn, dat die moeten stappen.
Ja.
Dat zijn dingen die altijd te verdedigen zijn in de binnenlandse context van Oekraïne. En zo gaat het ook bij die Maidan-schutters. Maar uiteindelijk is dat ook voordelig voor Rusland, zo zien de nabestaanden dat. En ja, zeker de waarheid rondom MH17. Je kunt je voorstellen, dat nieuws van gisteren, dat als die officieren van justitie die zo gespecialiseerd zijn, die 5 jaar lang die zaak hebben opgebouwd, ja, als die dan opeens ontslagen worden, wat gisteren bleek. En dat staat ook voor dat Maidan-onderzoek, waar de officieren van justitie ook ontslagen werden onlangs.
Ja,
ja, dan kun je je afvragen van in wiens voordeel is dat?
Nou ja, het officiële argument is, we zijn corruptie aan het bestrijden. We willen dat hele openbaar ministerie willen we zuiveren van de foute mensen. En deze mensen hebben bepaalde examens niet gehaald of aan andere voorwaarden niet voldaan. Is dat een valide argument?
Nou ja, zeker. En dat zeggen vandaag ook anderen, ook met name Transparency International. Die beweert dat, die zeggen dat, die argumenteren dat. Dat zou zeker kunnen. Maar ja, juist bij dit soort hervormingen zie je ook de laatste jaren, maar ook bij deze nieuwe regering, dat juist als het over gevoelige dossiers gaat, dan hervormt men daar zo netjes omheen. En dat gebeurt dus nu niet. Dus nu wordt het rücksichtloos gedaan. Maar uiteraard, dat kan een rol spelen. Kijk, als zo'n branche van procureurs zo ongelooflijk verziekt is, ja, dan moet je wellicht stevig optreden. In die zin heeft Zelensky daar zeker een argument. Maar Zelensky is ook de man die, in tegenstelling tot zijn voorganger Poroshenko, een veel aardiger toon aanslaat jegens Rusland.
Ja.
En die stappen in al deze dossiers, ja, die zou je daar zeker in kunnen zien. En dat doen zeker deze nabestaanden die je net hoorde in de reportage.
Ja. Nou, als die stappen en die vriendelijke toon gericht zijn op het bewerkstelligen van vrede in het oosten van Oekraïne, waar nog steeds een afscheidingsoorlog woedt, dan lijkt dat niet heel veel te helpen. Want daar ging het de afgelopen dagen weer behoorlijk fout, hè?
Ja, zeker vanochtend vroeg. Er is echt flink geschoten. Er werden zelfs vergelijkingen gemaakt met 2015. Dus er werden ook echt de frontlinie werd overschreden aan beide kanten. Althans, dat zeggen beide partijen. Mm. Er zijn doden gevallen aan beide kanten en gewonden ook. Dat er zo echt gevochten werd, dat is echt lang geleden. En juist inderdaad vanochtend. En daar zit Zelensky natuurlijk ook mee in zijn maag. Ja. Hij heeft vandaag ook een persconferentie gegeven. En ook daar, hè, weer dat Bankova-watje zoals ik het noem, maar ook daar noemt hij de Russen niet. Dat deed zijn voorganger altijd wel. Dus het waren altijd de Russen die provoceerden. Maar nu noemt hij eigenlijk, zegt hij eigenlijk de milities, de indringers. Eigenlijk alsof het om een soort terreur gaat, hè, ja, dat die op Oekraïense leger hebben geschoten. Ook daarin zou je zijn taal is echt anders. Ja. En als dat in het teken van vrede staat, ja, dan is dat ook iets waar zeker wat voor te zeggen valt. Ja. Het vredesproces loopt nou eenmaal. Ja,
ja. En dat wil hij door laten gaan. Er gebeurde kort voor de uitzending iets interessants. Ik zag op Twitter dat Vladimir Poetin, de Russische leider, zijn langjarige adviseur Vladislav Surkov heeft ontslagen. En Surkov is een beetje de architect ook van die oorlog in Oost-Oekraïne. Hè. De man die gespecialiseerd is in desinformatie. Hele belangrijke adviseur van Poetin. Hoe zou dat ermee te maken kunnen hebben?
Ja, ook dat is weer watchen, zoals we maar zeggen. Maar hij werd inderdaad. Het opvallende is dat Surkov ontslagen werd. En dat hing al een beetje in de lucht afgelopen weken. En eigenlijk tegelijkertijd heeft Zelensky zijn chef staf ontslagen. Heeft hij weggestuurd. Vorige week gebeurde dat. Hij heeft daarvoor in de plaats iemand benoemd die hele gevangenruil die twee keer is gebeurd, hè, de afgelopen maanden, heeft mogelijk gemaakt. Die dus goede contact heeft met Rusland. Dat is eigenlijk de tweede man na Zelensky nu in Oekraïne. Dus binnen Oekraïne zijn ook verschuivingen. En Surkov, inderdaad, wat je zegt, dat was eigenlijk een beetje de architect van het beleid in die separatistische regio's. Surkov hield nauw contact met die milities. Stuurde ze eigenlijk aan, wordt ook wel gezegd. Hè. Er zijn ook leaks geweest waarin zijn optreden openbaar werd. Surkov was een hele belangrijke man, is nu vervangen door een Dmitri Kozak, waar we nog niet zo heel veel over weten, maar die wel als veel pragmatischer wordt gezien. Dus een man met goed contact met het Kremlin in Oekraïne, nu aan het hoofd van de staf van Zelensky. En deze Kozak in het Kremlin. Ja, er zijn echt poppetjes aan het verschuiven. Maar ja, wat je al zegt, vanochtend werd er zo hevig gevochten dat je je af kunt vragen of Zelensky die steun ook binnenlands behoudt voor zijn vredesproces binnen Oekraïne, als dat zo door blijft gaan.
Ja, goed.
Heeft het Kremlin dan die mannen daar niet onder controle? Of heeft Oekraïne die mannen niet onder controle? Dat is natuurlijk maar de grote vraag. Maar dat het schieten ophoudt, dat is natuurlijk belangrijk.
Dat lijkt mij in ieder geval voor de mensen daar het allerbelangrijkste. We gaan dat zien. Dankjewel, Michiel Driebergen. En dit was ook Bureau Buitenland. Zometeen Kunststof, waarin Antoinette Schulderman spreekt met actrice Wimi Wilhelm over de voorstelling Hoe ik talent voor het leven kreeg. Maar nu eerst het NOS Journaal.
NPO Radio 1.